Gemeente wordt verzocht deze jaar ook de oefening aan te vangen door met elkaar te zingen uit de 74ste psalm, daarvan de tweede en de 20ste vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van oud verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sion's berg, waar eertijd hebt gewoond. Dat elk verdruk uw bijstand eens ellen. Laat uw volk niet gaan door. Maar wil van hen ellende en nood terugkeren, opdat uw naam verheffen in te zijn. Maar nu wil de 74ste psalm waren de tweede en de 20ste vers.
hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen uit wat u beschreven vindt in het boek Jozua, daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Wij noemden nu Jozua 7, de versen 1 tot en met 13, doch vooraf stellen we ons onder de heilige wet God.
Toen sprak God alle deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dienst buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij en nog uw zoon en nog uw dochter, nog uw dienstknecht en nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbat en heilige dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn of, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Maar de kinderen Israëls overtraden de overtreding met het verbannen. Want Achan, de zoon van Sharmi, den zoon van Sabdi, den zoon van Sera, uit den stam van Juda, nam van het verbannen. Toen ontstak de toren des Heeren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua, een mannenzoon van Jericho, naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt en aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hem, zeggende: Trek opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden uit. Daarna keerde zij weder naar Jozua en zeide tot hem: Dat het ganse volk niet optrekken, dat omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarin al het volk niet, want ze zijn weinig. Al vertrok derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelfde omtrent 36 man. En vervolgden hen van voor de poort tot Sheba in toe. En sloegen hen in een afstand. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn kleder en viel zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren. Tot aan de avond toe, hij en de oudste van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide, ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven de hand der Amorieten, om ons te verderven? Ach, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan de zijde van Jordaan. Ach, Heere, wat zal ik zeggen, nadenmaal dat Israël voor het aangezicht zijn er vijanden de nek gekeerd heeft. Als ze de Kanaanieten alle inwoners des lands voren zullen, zo zullen ze ons ontzingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult ge dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua, sta op. Waarom ligt ge dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezonden. En ze hebben ook mijn verbond, hetwelk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen. En ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen zelfs niet kunnen bestaan voor het aangezicht van hun vijanden. Zij zullen den nek voor het aangezicht van hun vijanden keren, want ze zijn in de ban. En het zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij zij de baan uit het midden van uw lieden verdelen. Staat op, heilig het volk en zegt, heilig u tegen de morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël. Er is een baan in het midden van uw Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de baan wegdoet. Uit het midden van u.
Gemeente, we willen trachten u het woord te bedienen uit wat u vindt en het u voorgelezen schriftgedeelte. Jozua 7 en dan het tweede gedeelte van vers 9. Jozua 7, de laatste woorden van vers 9. Waar het woord God zal dus luidt, wat zult ge dan uw grote naam doen? Maar gemeente, voordat we dit overdenken, zoeken we eerst het aangezicht des Heeren en verlenen we ons in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat zullen we zeggen? Wanneer we tot u naderen en wanneer we ons onderwinden om tot u te naderen. Bij ons is de overtreding van uw heilige wet. En daarom moet bij ons zijn de beschaming van het aangezicht. De zonden zijn vele, Heere. En de ongerechtigheden zijn als het zand der zee. O, hoe durven we dan nog tot u, de heilige, te naderen, dat het dan niet kwaad zij in uw ogen, als we dat doen, Heere. Want tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dan is er voor zulke zwarte zondaar, o God, toch maar één adres, waar hij geholpen kan worden, en dat is tot u, den Heer. Komen ze dan komen ze om, maar buiten u is het toch geen leven. Lieve God, zou het ons dan niet willen aanschouwen in onszelf, maar in de verdiensten van die dierbare Christus. Zou ge ons dan willen aanzien
in een ander. Want in onszelf kunnen we voor u niet bestaan.
Heere, mochten we vanmorgen dan verwaardigd worden als onwaardigen. Om het woord te prediken en het woord te beluisteren. Opdat het eens ingang en doorgang mag vinden. Niet in het verstand alleen, want dat is te kort. En ook niet alleen in het gevoel, want dat gaat over. Maar alleen in het hart, Heere. Dewijl gelust hebt tot waarheid in het binnenste. Heere wil onbekeerde zondaren strekken met koorden der liefde. Opdat ze door uw liefdedienst getroffen mogen worden. En dat ze aan de weet komen wat ze missen, wanneer ze u missen. Dat er nu geen pleitgrond is in hun leven, en nog minder in het sterven. O God, leer het eens zien, wat we zijn. Zonder u, één stuk ellende, arm en jammerlijk, en naakt en bleek. Open de ogen, o Heer, voordat het niet meer kan, voordat het te laat is. En voordat de omstanders zullen staan. Ook bij onze geroepen. Want dan is er geen tijd der genade meer. En geen gelegenheid om u aan te roepen. Heere, dat we dan u eens mochten aanlopen als een waterstroom. In de opening van het hart en in de opening des hemels. Om tot uw troon. Te mogen naderen. En wat valt het daarmee voor een mens die zo hard en schuldig is van zichzelf. Heere, doe het eens besef. Wat er nodig is in ons leven en wat er gekend moet worden. Want we weten het allen zo goed, Heere. Maar we weten het niet met het hart. Raak dan nog het hart. In de waarachtige werking der wedergeboorte. En gedenk ook aan uw volk. Dat ge van ouds hebt verkregen. Dat van eeuwigheid door u gekend is geworden. En dat gij nu niet meer loslaat, Heere. Ook al zijn het zelf loslaten. Heere, herdenk de trouw. Die ge eertijds in hun leven betoond hebt. En doe het nog eens om uw naam te willen. In die vasthoudende liefde. Van uw grote naam, van uw eer en van uw deugden. Want het is van uw zijde ligt het vast, Heer. Maar van hun zijde is het een nauwelijks zalig worden. Als ze komen in de banden van de dood en de hel. In de banden van de duisternis, van de donkerheid. Van de aanvechting en van eigen zonde. O Heere, dan is het zo goed en zo nodig. Dat ze te pleiten krijgen op wat nu niet in zichzelf is. Maar op wat in u is. Om eens u aan te mogen grijpen. In uw eigen woorden. In wat gij gedaan hebt. En wat gij zegt. dierbare Jehovah, die uw volk vasthoudt met een eeuwige trouw. O, gedenk nog aan een ontrouwe kerk, aan bondbreken, aan al verbeurden, aan schuldigen, aan goddelozen. Want in uw naam kan het alleen vastliggen. En dat deze les is geleerd mag worden, o Heer, in deze morgen, tot vernedering van een zonde, maar tot verheerlijking van uw naam. O God, hoe dieper we vernederd worden, hoe meer uw naam zal worden groot gemaakt. Heren, we smeken ook voor al de noden die er zijn in de gemeente. We hebben ook in deze week, ja, aan de dag van gisteren nog aan het graf gestaan van een lieve moeder, Heer, van een geliefde vrouw. O, wat een gemis is dat voor deze familie, voor haar man, voor die dochter die nog thuis is, en voor al de kinderen. Want, Heer, ze was bemind en ze had de genade om zich bemind te maken. Niet alleen de genade van deze band der familie, maar ook de genade dat ze er iets van geleerd had in haar leven, wat het nu was om in hope zalig te worden. Dat ze dat niet meer mocht ontkennen, Heer, wat gij gedaan, ook al was het te zwak om met deze dingen nog bezig te zijn. Heere, ze was arm en ellendig, maar ze heeft u mogen leren kennen in het leven van wie er ook gezegd wordt: maar de Heere denkt aan mij. In dat arme, tobbende leven, dat van zichzelf niets kan bezien, maar dat aan de andere zijde nog wel eens houvast mocht vinden in u. Heere, nu is de dag waar nimmer tranen vloeien, nog van de zonde, nog van de gevolgen der zonde. Maar de familie is nog hier. O Heere, wil dan die God nog eens zijn, opdat de man en de kinderen getroost mogen worden met u zelf. En dan zullen ze van dit sterven nog een geestelijke winst meedragen. Maar, o Heere, we vernamen ook dat de vader, de oude vader van de familie, Verbeek in deze nacht is overleden. O Heere, ge hebt hem een lang leven geschonken. In meer dan 80 jaren hebt ge hem gegeven. En naar we vernamen, heeft hij ook u mogen leren kennen in zijn leven. Heere, als dat nu eens waar mag wezen, dan zal hij nu kennen, zoals hij gekend is. O, gedenk dan ook de kinderen die overblijven, en laat uit het sterven mogen leren dat de geslachten worden afgebroken. Zo aan het graf van een vader en zo aan het graf van het kind en van de kleinkinderen. opdat ze beseffen mogen wat er gebeuren moet van de wieg tot het graf. O God, we kunnen dat elkander niet geven. We kunnen elkander niet troosten, maar wil er zelf eens in overkomen. Gedenk ook, o lieve God, aan onze broeders, ambtsdragers, van wie we nog maar weinig beterschap mochten vernemen. Nu moeten ze thuis op het ziekbed liggen, Heer. O, gedenk ze beide. En wilt gij ze nog eens met een bezoek vereren, dat zal het grootste en het voornaamste wezen. Dan hebben ze het middel van de bediening des woords niet nodig. Maar dan zullen ze met een wonder doen God te doen krijgen. Opdat ook hun ziekte nog ambtelijke en persoonlijke genade mocht meebrengen. Gedenk ons, o Heer, in al onze noden en behoeften. En zie op ons neer in gunst van bovenuit. Loutere genade om uw zoons willen. Amen. Gemeente, het is u bekend dat we in de afgelopen winter bijbellezingen gehouden hebben over het gebedsleven. En nu willen we trachten om de eerstvolgende weken daarmee voor te gaan en dit tot een einde te brengen. Wegens ziekte werd het afgebroken, maar we mogen het door de hulp, door de genade en hulp des Heren weer hervatten. We hebben dan met elkaar behandeld in de bijbellezing die gebedsgestalten. Het eenzame bidden ten eerste. Wanneer de Heer zegt tot zijn discipelen, wanneer het bed gaat in uw binnenkamer. En daarin gezien dat dat binnenkamerleven zulk een persoonlijke zaak is en dat het erop aankomt hoe we bekend staan bij de Heer. Of we ook bekend staan als een zuchter, als een smekeling om zijn genade. We hebben ook stilgestaan bij het aanhoudende bidden. Bij dat smeken van de Canaanese vrouw die het aan de ene zijde moest erkennen. Dat het recht was als ze er buiten moest vallen. En aan de andere zijde toch niet kon loslaten om nog om een kruimeltje van dat genadebrood te vragen. Wat er van de tafel van de kinderen overbleef. We hebben ook stilgestaan bij het kwalijke bidden. Dat er namelijk in dat kwalijke bidden eigen bedoelingen liggen en dat het daarom een kwalijk bidden is. En hoezeer dat het op te letten is ook in de weg des gebeds. Dat een mens zichzelf kan bedoelen, zelf wanneer hij vraagt om zijn eeuwig behoud. Als Jacobus zegt, bang niet, omdat ge kwalijk bent. We hebben ook stilgestaan bij het hoogmoedige bidden van de fariseeën, die waarlijk van zichzelf dacht dat hij nog iets voor de Heere betekenen kon. We hebben ook stilgestaan bij het hoogmoedige bidden van de tollenaar, die de hand op de borst sloeg op de plaats van de pijn waar de zonde woont in het innerlijk en zeide, o God, wees mij zondaar genadig. En waar er dan eigenlijk staat, wees mij de zondaar genadig. Want als een mens zondaar voor God wordt, dan is er maar één, dan is hij de zondaar. We hebben vervolgens stilgestaan bij het vrijmoedige bidden. En dat vrijmoedige bidden, dat lag niet in de kwaliteit van de zondaar. Maar dat lag in een toegang door de Heer Jezus Christus. Een toegang tot de troon Gods, omdat er een troon der genade is. En dat die genade alleen vast ligt. En die grote voorbidder die de zijnen een toegang verleent tot God die ze zijn kwijtgeraakt door de zonde. We hebben ook stilgestaan bij het zuivere bidden. En ook dat zuivere bidden wordt bij de mens nooit gevonden. Maar Paulus zegt in de brief aan de Romeinen, de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Die zuchtingen die zijn onuitsprekelijk. Waar de mens zijn eigen nood niet meer kan uitspreken, waar hij een biddeloze wordt, daar komt die geest ter gebeden. En zo krijgt de ware bidder een voorbidder. Niet alleen aan de rechterhand des vaders, maar ook een voorbidder in het hart. En dat is die geest die meehelpt en die de richting leidt van het gebedsleven. Ook dat het als een gezuiverd treurwerk tot de Heere zou kunnen naderen. Want zonder die geest der gebeden is het onmogelijk om God welgevallig te zijn in het gebed. Toen stonden we verder stil bij het gegronde bidden. En dat gegronde bidden, dat lag in de woorden die Christus zeide. Ge hebt tot nu toe in mijn naam niet gebeden. Want de discipelen hadden wel gebeden tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, tot de ware God. Maar ze kenden de Christus nog niet. Toen heeft die Christus zich daarin geopenbaard. Opdat zijn kerk zou leren dat er nu nooit een grond voor de verhoring is. Dan alleen in hem. En dat een mens dan juist in dat binnenkamerleven ontgrond moet worden. Om de grond te leren vinden. In hem. Dat was het laatste, geliefde. En daarom hopen we nu vanmorgen voort te zetten. En dan staan we vanmorgen stil bij het pleitende bidden. Het pleitende bidden. Zoals Jozua dat doet. Als hij zegt, Heere, wat zult ge dan uw grote naam doen? Dat is een pleit. Op de naam God. Geef de Heer ook in deze morgen. Dat er licht mag vallen op de tafel. Om het door te geven tot u. Maar dat ook de harten geopend mogen worden. Opdat we allen leren. Die waarachtige gebedsgestalten. Door de geest der gebeden. En dat wij ook dit pleitende bidden tot onderwijzing voor een ieder onder in deze morgen. Maar geliefde, voordat we dit overdenken, dan zingen we eerst met elkaar uit Psalm 105, het derde en het vijfde vers. Psalm 105, vers 3 en 5, vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. En aan zijn doorluchte wonderdaan en wil zijn straffen gadeslaan. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Het derde en het vijfde vers van Psalm 105, terwijl u de gelegenheid ontvangt tot de dienst daarop verandert. Het volk van Israël was over de Jordaan getrokken. En naar de belofte God zouden ze nu het beloofde land beërven. Wat ging dat goed met de verovering van Jericho? Ze behoefden alleen maar zevenmaal rondom de stad te gaan. En de machtige muren van deze stad vielen zomaar neer door het wonder God. Het ging zo goed. En ze dachten, zo zal het nu voortgaan. Maar toen kwamen ze voor de verovering van het kleine stadje Ai te staan. En ze dachten dat dat maar een kleinigheid was. Ze hebben niet eens het volle leger erop uitgezonden, want ze zeiden nog, dat zal niet moeilijk zijn om dit kleine plaatsje te veroveren. Maar gemeente, dat viel tegen. En dat was nu het ontzettende. Dat ze nu niet meer voort konden om dat land te bezitten. Want nu kwamen ze voor deze vraag te staan, zijn we dan te vergeefs over de Jordaan getrokken? Zo benauwd zag het er voor Jozua uit dat hij geen weg meer zag. Want hij zegt in het 9e vers, Heere, we zullen nog uitgeroeid worden. Er was geen hoop meer. En dan valt Jozua in het stof voor het aangezicht des Heeren. En dan zegt hij, ach Heere, hebt ge ons dan over de Jordaan doen trekken, om door de Amorieten omsingeld en vernietigd te worden? Waren we dan maar voor de Jordaan gebleven, dat was beter geweest. Want nu kunnen we niet meer vooruit, nog achteruit. We zullen straks door de vijanden omsingeld worden. En dan zullen we nog verdelgd worden. Is het dan daarom, zegt Jozua toch tot de Heer, dat we ons hebben doen overtrekken, opdat onze naam zal uitgeroeid worden? Dat was benauwd in het dal van Achor. Het werd benauwd van alle zijden. Wat was er dan gebeurd, gemeente, dat het volk daar in dat dal in de knel kwam te zitten? Of u weet het, Acham had gestolen wat van de Heere was. Hij had het gebod Gods overtreden. Er was een ban in het leger. Het volk had het zelf weer verzondigd. Het volk was weer om mij geschuld in de donker gekomen. Jozua wist dat nog niet. Namelijk dat Acham het gebod God had overtreden. Maar wat hij wel wist, dat was dat het volk het onwaardig was. Hij had al zoveel met dat volk beleefd. Hij wist het niet wat Acham gedaan had. Maar hij wist het wel dat het schuld niet bij God, maar bij het volk had.
bij het volk lag. O, dat volk. Ze hadden het er altijd zo slecht afgebracht. En wanneer Joshua dan tot de Heere gaat smeken, met wat moet hij dan komen? Is er dan nog iets in het volk waarop hij zich beroepen kan? Nee, daar is niet. Maar dan werpt Joshua als het ware het net aan de andere zijde. Als er dan van de zijde van het volk niets meer te verwachten valt, dan kan de Heer het nog doen om zichzelf wil. En daarom zegt Joshua in dit gebed: Heere, wat zult ge dan uw grote naam doen? Dat is tenslotte de ganse inhoud van de smeekbede van Joshua, gemeente. Wat zult ge dan uw naam doen? In deze laatste woorden ligt de diepste kracht en de diepste inhoud van dit gebed. Het volk heeft het alles verzondigd en het verbond weer verbroken. Het volk heeft zijn eigen zaak weer bedorven. Maar wat heeft Joshua nu gedaan? In dit gebed, nu heeft hij de zaak van het volk tot de zaak God gemaakt. Nu heeft hij gezegd: Heere, wat zult ge met uw naam doen? Is het dan niet uw zaak? Gaat het hier dan niet om uw grote naam? Niets valt er vast te grijpen in wat er in het volk is. En dan grijpt Joshua de Heer in zijn eigen naam. Dat is in wat hij geweest is voor dat volk. Dat is in zijn belofte, in zijn verbond, in zijn onveranderlijkheid, in zijn almacht. Dat is het laatste beroep wat er is voor het Israël van het oude en van het nieuwe verbond. Het beroep op wat de Heere gedaan heeft. Een beroep op zijn eigen werk. Want die grote naam, dat is de naam Jehovah. Zoals de Heere zich aan Mozes heeft geopenbaard bij de brandende braambos. Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal eeuwig dezelfde blijven voor een ontrouw volk. In die naam Jehovah ligt alles verweven wat God voor zijn volk is. En op die naam alleen zullen ze zalig kunnen worden. Wat zult dan uw grote naam zijn? En dat is nu de naam van de verbond. Dat is de verbondsnaam. Want de Heere heeft een verbond met dat volk gemaakt en een band gelegd. Van een eenzijdige kant, dat is van zijn kant. Die daarom niet meer verbroken kan worden. omdat het zijn werk is. De Heere heeft in die naam met een eed gezworen dat hij bevestigen zal wat hij gesproken heeft. En dat hij zijn naam, zijn waarheid, nimmer meer zal krenken. Jozua doet in dit gebed een beroep op de naam God. Want er blijft niet anders over. Want de naam van Israël is niet anders dan al bederven en bondbreken. Dus Jozua wil met deze woorden zeggen: O Heer, het niet het wel of het wee van Israël staat hier op het spel. En het gaat tenslotte toch niet om onze naam, maar het gaat in deze daad toch om uw naam. Heren, we kunnen van u af. Wij kunnen u. Vergeten. Dagen zonder getal. Maar nu zijt gij toch een God. Die niet meer van uw volk af kan. En al. We dan moeten verdelgd worden. Och, ik weet niet wat er van onze naam terecht moet komen. Het is eeuwig verdiend, want de bondsbreuk ligt er van onze zijde. Maar Heere, wat zult ge dan met uw naam doen? Als we hier tussen Jericho en Ai verdelgd moeten worden. Als we dat gebed zo lezen, gemeente, dan zouden we ogenschijnlijk zeggen, nou, gaat het eigenlijk niet te ver in dat gebed van Jozua. Dat hij God ter verantwoording roept. Want dat doet Jozua toch in een zekere zin, geliefden, God ter verantwoording roepen. Hij begint zijn gebed met te zeggen, waarom? Waarom hebt ge ons dan over de Jordaan doen gaan? Is het dan hierom dat ge ons wilt verdoen, verdelgen door de Amorieten? Mag dat, waarom te zeggen? In het gebed tegenover de Allerhoogste. Ja, geliefden, er is ook een goddeloos waarom. Er is ook een waarom met gebalde vuist. Het waarom van de opstand tegen de wegen van de Heilige God. Maar er is ook een waarom. Met gevouwen handen. En waarom met biddende handen? Dat heeft Mozes ook gedaan. Mozes heeft het ook tot de Heere gevraagd. Heere, waarom zouden de Egyptenaren ons dan bespotten als we terug moeten keren naar Egypte? Want in dat waarom liggen de deugden God bedoeld, geliefden. En in dat waarom ligt er een aangrijpen van God in zijn eigen naam. Het is als het ware een heilig ter verantwoording roepen van de Heer, die de wegen met zijn volk heeft gehouden. Het is een pleiten op de enige naam God. Och, dat is tenslotte de enige pleitgrond.
Dat is tenslotte het enige wat er overblijft voor een volk dat het verzondigd heeft. Het is de laatste toevlucht. Het is het laatste bolwerk waar een verbeurd hebben zondaar nog terecht kan. Want de Heere zegt het ook zelf in zijn woord, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naamswil. Om uwentwil, o Israël, dan moet ge nu verdelgd worden. Want nu hebt ge tegen de liefde gezondigd, nadat er zoveel bemoeienissen waren in Jericho. En nu hebt ge het weer verbeurd. Maar ik doe het niet om uwentwil, ik doe het om mijn grote naamswil. Geliefde, zo staat het met de kerk des Heren. Anders was er geen kerk meer. Met die kerk Gods is Gods eer meegemoeid. En Gods naam. En Gods woord. De kerk God staat of valt niet met de leden. Maar die staat alleen in de kracht en in de steun van de naam des Heer. Het volk van God dat ligt vast in die naam God. Zo is het ook in het persoonlijke leven. Anders was het eeuwig kwijt, geliefd. Want het volk van God kan tussen Jericho en Ai verkeren. In de geestelijke zin van het woord. In Jericho gejuicht en geloofd. In Jericho de Heere groot gemaakt om zijn daden. En gedacht dat het nu zo voort zou gaan. En voordat ze in Ai zijn, dan is weer alles verzondigd. Dan hebben ze het weer waard gemaakt om verdelgd te worden door de Canaanieten. En ja, dan vallen ze met Jozua voor God in het stof. Waar moeten ze anders heen? Want ze hebben toch geen ander adres waar ze terecht kunnen. En dan wordt het ook. Ach Heer. Maar met wat moeten ze dan komen? Wat is er dan in hen te pleiten? Nee, dan is het niet. Dan wordt het als met Jozua, Heer. Wat zal ik zeggen? Ze weten niet meer wat ze zeggen moeten. Ze hebben niets meer aan te brengen. Ze moeten erkennen als het een verdelging wordt. Als het onkomen wordt, dan zal het alles wezen om eigen schuld. Wat zal ik zeggen? Ze hebben niets te zeggen als het gaat om hun trouw. Want ze hebben het weer duizendmaal verzonnen. Tussen Jericho en Ai te verkeer. Wat kan het daar benauwd zijn? Aanvechtingen. De omsingelingen. Van de vijanden van buiten. Of van de vijanden van binnen. Want de Satan heeft zeer begeerd. Om ze te ziften als de tarwe. En om dan te mogen zeggen met Jozua. Heer, het is toch niet onze zaak. Het is toch tenslotte niet mijn zaak. Maar het is uw zaak. Daar zal toch alleen de pleitgrond in kunnen liggen. namelijk in wat God begonnen heeft. En in wat God gedaan heeft. In zijn wegen, in zijn beloften. In zijn woorden. Om dan te mogen pleiten op die naam. Het is een pleitgrond in de schuld. Het is een pleitgrond in de benauwdheid. Het is een pleitgrond in de duisternis. Voor een volk dat eigen pleitgronden moet verliezen. Heere, wat zult dan uw grote naam doen? Hoe diep wordt de mens hier vernederd? Hier moet zijn eigen naam wegvallen. Hier moet hij met Jacob zeggen als er gevraagd wordt. Hoe is uw naam? Mijn naam is Jacob. Dat is bedrieger. Dat is zondaar. Geliefden, daar komen ze als bondsbreedte voor ons aan te zitten. Bekleed met stak en afgeleid Jozua en als de oudste. En wat hebben ze daar niet om mee voor God te verschijnen? Alleen een kleed dat vuil is van schuld en zonde. Alleen hun afmaak. Hun afmaken en hun overtredingen. Hoe wordt de mens hier vernederd? Want die pleitgrond ligt buiten hem. Maar ook hoe wordt God hier verheerlijk? En hoe is dit gebed aangenaam in Gods ogen? Want daar ontmoet God nu een zondaar die alleen maar kan rusten in zijn werk. Dat wij zeggen die het bij de eigen pleitgronden niet meer houden kan. Hoe wordt de mens onwaardig als hij daar komt? Er is geen diepe ootmoed in te denken in het gebedsleven. Dan dat pleitende smeken. Namelijk op wat buiten hem ligt. Want hier kan een mens niets meer van zichzelf verwachten. Hier moet het nu alles aankomen. Op die naam God. En er is ook geen dieper troost te denken. Want daar is nu nog nooit iemand afgewezen. Er is nu nog nooit te vergeefs een beroep gedaan. Op die grote naam van God. Want geliefde de Heere kan niet meer van zijn eigen werk af. En daarom kan hij niet meer van zijn volk af. En daarop leert die geest der gebeden ze nu pleit. Geen diepe troost. Uit de vrij macht God. Het is alleen de soevereine genade. Uit vrij macht is de Heere met dat volk begonnen. Uit vrij macht. Zal hij dat werk ook voortzetten. Het is tenslotte een beroep. Op loutere genade. Om wat God heeft willen doen in de redenen in zichzelf. En daarom wordt het wel eens nood gemaakt. Daarom wordt het wel eens benauwd gemaakt. Dat is ook nodig. Dat is ook het werk van Gods geest. Daarom zet God zijn volk wel eens in de klem.
Daarom brengt hij ze wel eens in de moeite. Daarom worden ze... Daarom worden ze van Gods wegen kort gehouden. Daarom maakt God het uitzichtloos. Dat ze komen in het dal van Achor. Dat er geen hoop meer is van hun kant. Want uit die nood, uit die geestelijke nood, wordt er nu dit geboren. Of God met een mens begonnen is, ja dan een. In die nood komt het er juist op aan. In die nood zou het voor de dag moeten komen. Wat ze aan hun God hebben. En ten tweede, in die nood leert de Heer ze nu op zijn naam terug te vallen. Opdat er plaats gemaakt zal kunnen worden voor hemzelf. En opdat de naam God verheerlijk zou kunnen worden. Het is donker. Tussen Jericho en Ai. Er is geen uitkomst meer te zien van het mensen zijn. En het moet erkend worden, het is verbeurd. Het is recht. Als onze naam wordt uitgeroepen. Maar dan is er nog een pleitgrond. In die grote naam Jehovah. Waarin Joshua zijn volk leert bidden, Heere, wat moet er dan terechtkomen van uw grote naam? Want gij hebt u zelf toch aan dat volk verbonden. Het is toch uw werk. Wij hebben onszelf toch niet uitgeleid uit het slavenhuis der zonde uit Egypte. En van onszelf zijn we toch niet door de woestijn gekomen. En we zijn toch naar uw bevel en naar uw belofte. Door de Jordaan getrokken. Heere, ge hebt het toch zelf gezegd. Daarom, nu zou het toch nog kunnen. Om uw grote naam werd. In die naam. Is er nu de enige troost, de enige toevlucht, de laatste toevlucht die er ligt, voor een alles verbeurd hebben God, namelijk in wat God gedaan heeft. Ja, dan mogen ze met de dichter van Psalm 119 medevragen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 25e vers van Psalm 119.
Geliefden, wat is dat volk gelukkig waar de Heere wat mee begonnen is. Ze hebben een pleitgrond buiten zichzelf. Ze hebben een pleitgrond in de Heere. Maar geliefden, als we deze naam nu niet kennen, dan heb ik nooit iets bij God waarop ik me kan beroepen. Is dat niet ontzettend? Die God missen, die missen een pleitgrond. God te missen, dat wil zeggen een pleitgrond te missen. Kunnen we nooit zeggen, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, wat we gezongen hebben. Want dan kan dit nooit wezen de troost in druk toegezegd. Aangezien we dan vreemd van die God zijn. Die gewis spreekt tot degene die voor hem leeft. Nu gaat het er maar over, ligt er ook een betrekking tussen God en onze ziel. Mogen we nu ook geloven dat de Heere wat met ons begonnen is. Ligt er nu een band tussen God en ons. Want dat is een band die de Heere gelegd heeft. Maar dat is ook een band die openbaar komt in wederzijdse verbinding. De Heere zegt in zijn woord, ik ken de mijne. En dat is waar, want hij kent ze van eeuwigheid. En hij kent ze ook in al hun afdwalingen en in al hun overtredingen. Hij kent ze in dienst, in dat hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Nochtans heeft hij gezworen dat hij ze altijd trouw zal blijven, ook door hun ontrouw heen. Wie door de Heere gekend wordt, die wordt getroffen met een eeuwige trouw, met een onveranderlijke liefde. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar de grote herder der schapen zegt ook in zijn woord. En ik word van de mijne gekend. Ik word gekend, ziet ge wel, dat er een wederzijdse verbinding ligt tussen de Heere en zijn volk. Wie van hem gekend is, die weet ook wie God is in zijn leven. Dat komt ook openbaar in zijn hart. En nog, dan weet ik wel dat er tijden zijn dat ze zeggen, zou het wel echt zijn? Zou het nu wel waar zijn? Zou ik me dat niet inbeelden? Zou God nu wel met me begonnen zijn? Zou ik zelf niet begonnen zijn? Zou ik die band zelf niet gelegd hebben. En dan weet ik wel dat het bondsbrekers zijn en loslaters en ontrouwen. Die er nooit zullen komen en die zich er duizendmaal buiten zondigen. Maar dan zijn er toch de tijden en de plaatsen in het leven van dat volk. Dat ze voor een alwetend God mogen getuigen en dat ze het niet ontkennen durven en mogen dat er bemoeienissen God in haar ziel liggen. Dat is een belofte, dat is een woord, dat is een toeknik, dat is een blijk van Gods gunst. Want de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Kijk geliefden, om nu een pleitgrond te leren vinden in die naam, wil ik maar zeggen. Die wederzijdse band zal er moeten zijn in ons leven. En als je dat nu mist, die band met God, op wat zult u dan beroepen in het dal van Achor? Dat is in het dal waar de slagen vallen. En als straks de grote slag valt en de laatste slag, als er dan geen hoop meer is in het leven en geen hoop meer in het sterven, dan hebben we niets om te pleiten als we vreemd zijn van het werk Gods in onze ziel. Wat zult ge dan een beroep doen op een onbekende God? Of dat we nu onze eigen armoede beseffen, geliefden. Als we die God nu missen. Want dan kunnen we vragen en dan kunnen we bidden. Maar dan is het toch niet een pleitgrond. Dan kan het toch niet gezegd worden, gedenk aan het woord. Tot mij gesproken. En daar verschijnen ze nu in de binnenkamer voor Gods aangezicht. Als bondsbreker. In zak en as. Elke zonde die ze bedrijven is een breuk met God. Duizendmaal hebben ze dat verbond verbroken. En daar moeten ze nu Gods vriendelijke aangezicht in missen. Want de Heere komt niet over de breuk heen. Dat is ook het ergste. Gods vriendelijke aangezichten moeten missen. Die gemeenschap. Die band. Uit de band gezonden. Dat is tegen de liefde gezonden. O, wat heeft het volk een bemoeienis en ontvangen in Jericho. Allemaal bemoeienissen van de liefde God. Zo is het nu nog. Met dat Israël van het nieuwe verbond, met dat geestelijke Israël. Na ontvangene genade. Telkens maar weer zichzelf in de duisternis gebracht. Het is altijd door eigen toedoen. En hoe langer op de weg, hoe meer dat het geleerd moet worden. Als het aan mij ligt, dan zal het er nooit komen. En met wat moeten ze dan komen? Wat moeten ze dan zeggen? Dan wordt het van uw zijde ook. Het is afgelopen. De breuk ligt er weer. God zal rechtvaardig zijn. Als hem in deze ellende en donkerheid liet liggen. Maar zie. Daar valt er nu voor een ontrouwen. Nog te pleiten. Op de trouw. Dan is er nog één ding dat is overgebleven. Heere, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Heere, dan is het tenslotte niet mijn zaak. En dan gaat het tenslotte niet om wat ik gedaan heb. Niet om mijn naam in het leven. Maar dan gaat het om uw naam. Als God, als uw zaak, volk des Heer, is Gods zaak mag worden. Ziet, daar grijpen ze God aan. In dat pleitende smeken, in zijn eigen woord. En daar moeten ze erkennen, Heer, het zal mij nooit wikken. Diep wordt de zon daar hier vernederd. Maar zou het nu nog kunnen, om uw naams wil, om uw eer, om uw deugd, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Want die naam is zo groot. Die naam God is zo groot. Dat hij van zijn volk niet meer af kan. Die naam God is zo groot. Dat hij de onveranderlijk getrouwe blijft. Voor degene die niet anders kunnen dan hun eigen weg tot een pad het wonder maken. Die naam God is zo groot, dat het een pleitgrond blijft voor bondbrekers. Och, ze hebben nog wel eens gedacht dat er wat te pleiten viel op eigen kwaliteit. Ze hebben nog wel eens gedacht dat ze wat hadden om mee voor de Heer te komen en dat om dan aan de Heer aan te bieden. Waarom ze voor hem bestaan zouden kunnen in het gebed. Maar het moet meer en meer geleerd worden dat ze loslaten zijn van God. En dat ze alleen zalig kunnen worden door die naam van zijn onveranderlijke trouw. Wat blijft er dan anders over voor het volk? Dan een beroep op die naam. Dat God met een eeuwige trouw aan zijn volk verbonden is. Is niet een groot wonder. Ze kunnen zich niet meer eruit zonderen. Dat zeg ik van Gods zijde bezien, versta dat wel. Maar van mensen zijde blijft het en nauwelijks zalig wordt. O, wie is vastheid mag vinden in die naam. Nee, die zegt het niet. Nu kan ik me er niet meer uitzondigen met valse leidelijkheid. Want dan zegt de Heer tot Jozua, Jozua, nu moet de ban uit het leven. Jozua, nu moet de zonde weg. Dan komt er zo'n nauw leven. In de verbinding met die pleitgrond. Want dat is in de verbinding. Met de Heere zelf. Van hun zijde nauwelijks zalig. Er zijn zoveel van die eyes waarin ze denken dat ze zullen omkomen. Maar van Gods zijde krijgen ze het wel eens te zien. Dat er gauw vast ligt in zijn naam. En krijgen ze te pleiten op die enige grond. En dat is in hem zelf. Want daarom wordt de kerk behouden. Omdat Gods naam ermee gemoeid is. Daarom kan de kerk niet verloren gaan. En niet ophouden aan deze zijde. Omdat God eer ermee betrokken is. Wat zult ge dan met uw grote naam doen? En dat is de naam van een drie-enige God. God de Vader in zijn verkiezende trouw. God de Zoon. In zijn verzoenende trouw. God de Heilige Geest is een toepassende trouw. In die naam van de drie enige God. Zeg nu de ware en de enige pleitgrond voor een smeteling. O, wat een wonder. Waar er niets meer te pleiten valt op zichzelf. Daar heeft God zijn naam aan zijn kerk gegeven. Die naam Jehovah. Van die onveranderlijke trouw God. Opdat het volk daar bij de voordeur op zou leren pleiten. En daaruit zou leren leven. Want dat gaat samen. Daarom, geliefden, wordt die naam God zo verheerlijk. Voor een pleitende smeker. En geven de Heer dat we verstaan hebben. Dat het nooit meer kan om ons te zijn. Maar dat het nu nog kan. Om zijn naam. Opdat we ook met Jozua tot een pleitende smekeling mogen worden. En blij. Amen. Heere, zo betaamt het ons uw naam te erkennen dat wij uw woord nog hebben mogen vernemen in deze morgen. En dat gij ons nog hebt willen geven, o Heere, dat we het mochten openen. We hebben het allen gehoord, dat het nu eens mag wezen, Heere, tot werkzaamheid in de binnenkamer. Om ook te leren pleiten als een alles verbeurd hebben zondaar op uw naam. Heere, dat is toch niet al te vrijmoedig. Maar daar wordt ge nu juist in verheerlijk. Door een zondaar die van zichzelf geen pleitgrond meer heeft. Om dan te leren zalig worden. Door uw naam, o God. Dat we dat mogen worden. En dat we het ook mogen blijven. Na ontvangene genade. Een pleitende smekeling voor uw troon. Uw naam zal er eeuwig in verheerlijk worden. En het zal zijn tot zaligheid van arme zondaren. Doe het nog. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit Psalm 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijand gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Het vierde vers van Psalm 138. En er wordt aan de gemeente nog medegedeeld dat nu bij de uitgang een collecte zal gehouden worden voor de uitbouw van de theologische school. Geliefden, dat is een aanvullende collecte en men heeft ons verzocht om deze te houden in verband hiermee dat deze collecte te weinig heeft opgebracht nadat er verwacht was. Dus nu bij de uitgang een aanvullende collecte voor onze theologische school. Yeah.